Eindelijk. Eindelijk zijn we dan aangekomen dat de farao toegeeft om het volk te laten gaan. Hij laat het volk gaan. Hij laat het volk vertrekken. En alhoewel shalach eigenlijk zenden betekent, kan het ook zijn van laten gaan. Wegsturen. We kijken even achterom. Farao heeft 10 slagen over zijn volk en over zichzelf heen laten komen. Het kan niet anders zijn dat het volk is na deze slagen totaal ter neergeslagen en ontgoocheld. En het land ligt er treurig en troosteloos bij. Nu is er veel aandacht over hoe zijn die plagen tot stand gekomen. Er zullen altijd mensen zijn die wonderen ontkennen. Vele wetenschappers zeggen ook van deze geschiedenis dat de slagen eenvoudigweg natuurverschijnselen zijn geweest. En als het dan goed weerlegd kan worden, dan is het helder en snappen we het en dan gaan we het geloven. Het Griekse denken in ons slaat weer toe. Wonderen moeten verklaarbaar zijn, dan zullen wij het geloven. Is dat niet wonderlijk? Wonder is hier in Exodus mofeet. En soms is het oud. Maar dan wordt het meer vertaald als teken, bijvoorbeeld teken van het bloed. We kennen het wonder ook nog als een ander woord, nes. Bijvoorbeeld van Nezamim. De kibbutz, de bekende kibbutz in Israël, genoemd naar Jesaja 11, vers 10. En als u een vlug bakje koffie wil, dan neem je misschien wel een bakje Nescafé. Wonderkoffie. Ja, die wonderen, zoals die koffie, die kunnen we zien en die kunnen we proeven. Maar de wonderen van de eeuwige, waarvan David zegt in Psalm 34, vers 9, proef en zie dat de eeuwige goed is, welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt, daar heeft de mens tegenwoordig meer moeite mee. En het moet verklaard worden. Maar er zijn ook andere gedachten over deze wonderen. En zelf sta ik daar veel dichter bij. Namelijk dat de plagen gericht waren tegen de afgoden van Egypte. De Esser Hamakot, de 10 plagen, waren gerichte plagen tegen de vele afgoden in Egypte. Had immers de farao zichzelf al niet als God verheven? In onze Bijbel staat dan, hij stond aan de oever van de Nijl. Maar in de Hebreeuwse Bijbel staat, hij stond op de Nijl. En we hebben ook kunnen lezen dat de tovenaars van de farao machtiger waren dan vele illusionisten van onze tijd. Een paar voorbeelden over die afgoden. Toen de Nijl veranderde in bloed, was dat tegen de god van de rivier. Hapi. En de godin met het kikkergezicht was Heket. En Nepri was de graangod die natuurlijk te kijk werd gezet met de verwoestende hagel. En er waren in Egypte wel 4 zonnegoden waarvan Ra de bekendste is. Het werd hen echter al alle 4 zwart voor de ogen toen de eeuwige, de duisternis over Egypte liep komen. En zo was Isis de godin van het leven en werd Amon-Ra de schepper God genoemd. Echter, één voor één staan de goden machteloos en zijn ze niet in staat om de plagen af te wenden. De eeuwige zijn macht werd zo voor iedereen zichtbaar. Hij toonde zijn absolute gezag. Hij liet de aangemelde plaag beginnen wanneer hij wilde en hij kon op ieder ogenblik ook de plaag tot een einde brengen als antwoord op gebed. Bovendien, ik geloof dit, omdat bovendien in Exodus 12 vers 12 al staat, dat Eeuwige had gezegd, aan alle goden van Egypte voltrek ik gerichten, ik de ene. En later in Exodus 18, dan zegt Mosje tegen zijn schoonvader, wanneer hij dit verhaal vertelt, wat er gebeurd is, dan zegt Jethro, nu zie ik dat de Eeuwige machtiger is dan alle afgoden. En dan is het eindelijk dus zover dat de farao zo ver gekomen is dat hij zegt, ga nu maar. En ik kan me best voorstellen dat er hele grove woorden bij zijn voorgevallen. Verdwijn, riep hij al in Exodus 12. Dus Shelach, hij laat zijn volk gaan. De uittocht begint. We hebben het gehoord en gelezen. De Israëlieten waren een geordend leger. Zo waren ze uit Egypte vertrokken. Er wordt een getal van 600.000 man genoemd. Dan moet er wel meer dan 2 miljoen mensen zijn geweest die uittrokken uit Egypte. Wat een enorme optocht. En er staat erbij, hoofdstuk 12, vers 37, 38, en mensen van allerlei herkomst sloot bij hen aan. En dan ging de wolkkolom voorop. En als ze dan eindelijk hun kamp hebben opgeslagen, dicht bij de zee, dan zien ze in de verte de farao naderen met zijn strijdwagens en zijn ruiters en het vele voetvolk. Kwetsbaar als ze zijn, worden ze doodsbenauwd. Woedend en klagend richten ze zich tegen Mosje. Waren in Egypte geen graven? Moeten wij hier in de woestijn sterven? Hoe heb je ons ooit uit Egypte weg kunnen halen? Laat ons liever slaven blijven in Egypte. Dat is beter dan sterven in de woestijn. Ja, dat snappen wij dan niet, hè? Dat snappen wij niet. Nu heeft het volk zoveel meegemaakt. Ze hebben gezien hoe die stinkgoden op hun falie kregen. Ze hebben zelfs goud en zilver van het volk meegekregen. Ze zijn een groot volk, rijk van vee en goed. Zo zijn ze vertrokken naar Egypte uit de slavernij en dan dit. Dat snappen wij niet. Of snappen wij dat niet? Of willen wij dat niet snappen? Ziet ons oog van ons af? Zijn wij ook niet bevrijd uit Egypte? Vieren wij ook niet Pesach? Lezen wij ook niet Psalm 105? Loof de eeuwige, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken. Maar als de farao van onze tijd achter ons aankomt, als een leger van vijanden ons achterna zitten en de dreiging van ijzeren strijdwagens, je staat voor een zee, je kunt geen kant meer op. Wat denken wij dan? Oei, waar heb ik me begeven? Als iedereen het maar vreemd vindt van wat ik geloof. Als iedereen het maar vreemd vindt wat ik denk. Als iedereen maar vreemd vindt dat ik de Shabbat vier. Durf ik daar dan nog in groepsverband voor uit te komen? Was ik maar in Egypte gebleven? Willen wij dan soms ook niet in onze hoogste nood terug naar de slavernij, terug naar onze afgoden? Let op, een afgod is iets buiten het eeuwige waar je op vertrouwt voor je eigen welzijn. Iets waar je je zekerheid opbouwt, maar ook iets wat je bij de eeuwige vandaan trekt. Iets wat je ergens toch niet gelukkig maakt, omdat het niet kan geven wat je ten diepste zoekt. Geborgenheid. Een afgod leidt van God af. En voor je het weet staat in jouw geloofsteun ook religieuze beeldjes van mannen met dikke buiken en grote oorlellen. En voor je het weet word je meegesleurd in de religie van de nieuwe tijd. Men wil zelf bepalen hoe men tegenwoordig sterft. Men spreekt over een voltooid leven. Men wil zelf bepalen als men een kind voldraagt. Ja, ondertussen zijn we zover, men wil zelf zijn eigen geslacht bepalen. Ja, men wil zelf het klimaat veranderen. Elke weersomslag wordt gekoppeld aan klimaatverandering. Als het vroeger een tijd regen of droog was, dan zou je spaken altijd, het waar is een beetje van slag. Maar nu moet alles buigen, zelfs als het tegen natuurbehoud en milieuproblematiek ingaat. In plaats om de eeuwige te eren, de schepper, wordt het klimaat aanbeden. Het schepsel staat hoger dan de schepper. Paulus zegt er ook in 2 Thessalonicenzen 2, vers 8 tot 12, dat als de wetteloze geopenbaard is, en omdat zij de liefde van de waarheid niet aangenomen hebben, dat God daarom hun een krachtige dwaling zal zenden, zodat zij de leugen geloven. En die leugen, die door herhaling op herhaling geïmplanteerd wordt in de onwetende hersentjes, dat betreft ook elke dag Israël. Als je maar vaak genoeg herhaalt dat Israël bezet gebied annexeert, geloven de mensen dat wel op een gegeven moment. En naar de feiten wordt niet gekeken, laat staan naar Gods beloften. De vraag is, klaren wij mee, omdat er een zee van onmogelijkheden voor ons ligt? Of gaan wij voorop in een tijd van geestelijke klimaatverandering? Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de eeuwige vandaag de overwinning behaalt. Dat zegt Mosje. En dan zie je de macht van God die als een vader zijn kinderen beschermt. Toen verliet de engel van God die voor het leger van Israël uitging zijn plaats en ging achter hen aan. En ook de wolkolom verliet de plaats voor hen en ging achter hen staan. Waarom dan zo'n angst? Zagen zij dat leger als een bedreiging? Ze waren met 600.000 man. Of zagen ze zichzelf nog als slaven? Beseften ze nog niet dat ze vrijgekochten waren? Dat ze misschien nog onderdanig en inferieur waren aan de Egyptenaren? Is soms ook ons zelfvertrouwen zo zwak als dat van het volk dat aan de oever van de zee stond? Als wij zwak zijn, zoeken wij vaak ook een zondebok. Zij keren zich tegen Mosje. Hij werd tot zondebok gemaakt, waarop zij hun frustraties konden botvieren. Het zal ook niet bij deze ene keer blijven. Nog 3 keer komt het gezeur van wantrouwen terug. Maar naar onszelf toe. Wie geven wij de schuld als we angstig zijn? Zoeken wij soms dan ook een zondebok? Toen hield Mosje zijn arm boven de zee en de eeuwige liet de zee terugwijken door de hele nacht een krachtig oostenwind te laten waaien. Even achter het zweten stond er vandaan, want er was een jonge theologiestudent die zat op het vat van de universiteit even in de pauze zijn Bijbel te lezen. Er kwam ook een professor naar buiten, die ging ook in de stad in. En hij zag een jongeman zitten daar in de Bijbel te lezen en hij zag ook nog eens dat jongeman zichzelf daar helemaal te verkneukelen. Dat maakte hem nieuwsgierig, dus hij ging naartoe. Hij zei, wat doe jij daar? Oh, zo'n jongeman, ik lees de Bijbel. Ja, ik zei, waarom heb je zo'n binnenvet? Nou, ik zei, jongeman, het is een wonder. Het is een groot wonder. Het hele volk van Israël gaat door een weg door de zee en er waren muren van water links en rechts. Een groot wonder. Ah nee, jongen, zegt die professor. Het was helemaal geen wonder, het stelt helemaal niks voor. Er stond aan 20 centimeter water in de zee en daar heeft heel volk doorheen getrokken. De professor ging de stad in en dan vertierde hij terug. En dan zat hij nog te leven in de buik. En weer zag hij dat hij zat zich te verkneugelen. Hij ging naar hem toe en hij zei, waarom heb je nu zoveel binnenpet? Een groot wonder, zei die jonge student. Het hele volk van Egypte. Alle strijdbare galbaden zijn omgekomen in 20 centimeter water. Ja, u voelt hem wel aankomen. Ik ga ervoor uit dat ze voor de zee stonden. En in het lied van Mosje, ik sta even in de Torah kijken, in de Torah al, hoe mooi dat lied staat afgedrukt, is speciaal afgedrukt. In het lied van Mosje, dan bezingt Mosje in een dichtelijke berijming, zingt hij dan Ruach Afrecha. Door de adem van uw neus stuwde hij het water omhoog. Af is neus, Ruach is geest. Ruach Afrecha. Door de adem van uw neus stuwde het water omhoog. Met de rabbijnen zeg ik, de wetenschap nemen we ter kennis, maar de Torah nemen we ter harte. Mag ik nu even buiten het boek gaan? Even buiten dit dikke boek. Want er komen nu 2 helden voorbij. Ja, beter gezegd, een held en een heldin. De eerste held, die komen we tegen al in Exodus 6. En later, vergeet me even als ik het erbij noem, maar toch in nummer 1 komt die held terug. En ook in nummer 2 en in nummer 7, daar wordt hij zelf genoemd, de leider, dat is in het Hebreeuws Nasi, de leider van Juda. Hij werd de prins van Juda genoemd. De prins van het leger. Ook zien we deze naam terugkomen in de geslachtslijn van Yeshua. Matthäus 1 vers 4 en in Lucas 3. Zijn naam is Nachshon. In onze Bijbel staat dan Nachshon. In Hebreeuws is het Nachshon. Hij is de prins van de stam Juda. En in de overlevering wordt verteld dat Nachshon de eerste is die afdaalt in de Rode Zee. Hij durfde de stap te zetten in geloof, terwijl heel het volk terugreinste voor het wegtrekkende water. Er wordt verteld dat hij bijna verdronk. Maar toen gaf de eeuwige Moshe de opdracht om zijn staf op te heffen, zodat het water kon splitsen en het water was voor hem aan de rechter en aan de linkerkant een muur. Durf ik zo in die watermassa te springen? Wie gaat voorop? Ik? Jij? Wij? Of wachten wij ook op een Nachshon? Waar ben je, prins? Als jij springt, dan spring ik ook. Dan zal ik volgen. Straks kom ik op Nachshon terug. Maar ik wil eerst naar die andere heldin gaan. Bijna een onbekende naam. Maar voor mij persoonlijk is deze naam gaan leven in een vreugdevolle beleving. En zo nu en dan moest ik wel uitleggen waar die mooie naam van onze eerste kleindochter, Jaël Rut, vandaan kwam. Nou, daar heb ik persoonlijk helemaal geen moeite mee. Een prachtig verhaal. Als Gods volk wordt bedreigd, trouwens wat nu echter hun eigen schuld was, want ze dienden weer de Baals, en ze dienden weer de gewijde palen, dan worden ze bedreigd door Jabin, de koning van Kanaan, en zijn bevelhebber Sisera. Maar let op, daar is Deborah, of beter Devora, een vrouw die profetes was en als richter leiding aan Israël gaf. Deze honingbij, zodat ze wordt wel, genoemd dat haar naam honingbij betekent, maar het kan ook zijn dat de naam betekent zij die spreekt of haar woorden, die stuurt Barak weg. Barak betekent bliksemflits. Die stuurt Barak weg naar de berg Tabor met 10.000 man en ze zegt dat ze Jabin in zijn hand zal geven. Een woord van een profetes is als honing voor het volk en een engel voor de vijand. Maar Barak is niet de flits die zijn naam weergeeft. Hij is geen Nachshon die voorop gaat. Nee, hij wil de woorden mee. Anders durf je niet eens. Goed, zegt de boer, dan ga ik mee. Maar voor jou is dan geen eer meer te behalen. Nee, de vrouw van de Keniet, Heber, of Geber, genaamd Jaël, die wordt de heldin. Haar naam betekent klipgeit, steenbok, maar ook wel zij die opstijgt. In het zuiden van Israël, in de Negev-woestijn, leeft een verbazingwekkend dier, een Jaël, een steenbok, of berggeit genoemd. Weinig dieren zijn zo rotsvast als de Jaël. Het dier loopt over steile en smalle bergriggels, waar de kleinste misstap betekent neerstorten in de honderden meters diepe canyon. Maar het feit dat Jaël leeft in zo'n ruig en verraderlijk terrein is ook tegelijk haar bescherming. Ze woont daar alleen waar geen roofdier of vijand haar kan benaderen. Dit nu zou een voorbeeld van Barak en van heel het volk Israël in de woestijn moeten zijn. Wanneer het volk Israël woont op een spiritueel hoog en onwankelbaar geloof, kan geen vijand en roofdier hem bereiken. Hij ligt hier vandaag niet. Misschien is het wel een van de redenen waarom de shofar, en dat bedoel ik de grote, is gemaakt van de hoorn van de Jaël. Om ons te leren te zijn zoals dat dier. Rotsvast. Als we ons vertrouwen op de eeuwige stellen, dan zijn we vastberaden om over steile bergen te gaan en zullen we nooit vallen. Maar zo vast in geloof was Israël niet, was Barak niet, en wij zijn geen haar beter. We hoeven ons als stakken niet te verheffen. De generaal Sisera vlucht naar de tent van Heber, want hoewel Heber een keniet was, hadden ze vrede met Israël gesloten en woonden midden in Gods volk als grotbewoners. Ik verwijs graag naar de parasha van deze week waar het uitgelegd wordt. Grote pech voor Sisera was dat de man des tents niet thuis was, maar wel zijn vrouw Jaël. Waarschijnlijk een vrouw met Joodse roots. Ze geeft hem te denken, stopt Sisera in en vervolgens slaat ze een tentpin in de slaap van Sisera. Zie hoe schilders, bijvoorbeeld Rembrandt, dit tafereel hebben geschilderd. Maar hoor hoe de Bore haar bezingt in haar lied. Laat gezegend zijn boven de vrouwen, Jaël, de vrouwen van Heber, de Keniet. Laat zij boven de vrouwen in de tent gezegend zijn. Water vroeg hij, melk gaf zij. In een schaal voor machtigen bracht zij boter. Haar hand strekte ze uit naar de pin. En haar rechterhand naar de hamer van de arbeiders. Zij sloeg zich heren, spleet zijn hoofd, verbrijzelde en doorboorde zijn slaap. Tussen haar voeten kromde hij zich, viel hij, lag hij. Tussen haar voeten kromde hij zich, viel hij. Waar hij zich kromde, daar viel hij, geschonden. In het parasha heb ik al gelezen hoe Moshe een lied zingt. Hoe Miriam een lied zingt ter ere van de eeuwige. En hier zingt en zoent de Bora haar woorden ter ere van de eeuwige. En benoemt de heldendaad van Jaël. In dit stuk kun je vertrouwen op vrouwen. In het Tweede Testament wordt het woord Nasi, prins, vertaald met Archegos. En dit betekent ook leider, voorloper, prins, wegbereider. En Petrus beschrijft Yeshua zo in Handelingen 3 als de Archegos van het leven en degene die de eeuwige verhoogde tot zijn rechterhand als een Archegos en een redder. In Hebreeën 2 staat de Archegos en voltooien van het geloof. Dat is Yeshua. Hij die over het water liep. Hij die wonderen deed. Hij die de wil van zijn vader deed. Die alle autoriteit heeft gekregen. Hij is onze Archegos van het leven. Omdat hij de eerste was die van dood naar leven ging. De eerste der opstanding. De eerste die nooit weer aan de dood wordt prijsgegeven. Er zijn er meer opgestaan. Zo lezen we dat. Het voorhangsel in tweeën scheurde toen de aarde beefde en de rotsen spleten en vele lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Matthäus 27. Maar deze zullen weer sterven. Maar Yeshua niet. Hij leeft en hij bidt en pleit voor ons. Zelfs de hoofdman en anderen die Yeshua bewaakten werden bevreesd en zeiden, werkelijk, dit was Gods Zoon. En net zoals Nachshon Israël door de zee leidde, zo leidt de Messias de weg door het graf naar de veiligheid aan de andere kant van de opstanding. Nachshon moest na zijn sprong in geloof nog even onder de golven worstelen. Maar toen Moshe zijn staf omhoog hield, kreeg hij grond onder de voeten. En de Bora droeg Barak op om te strijden tegen 900 ijzeren strijdwagens. En de Kanaïten raakten in paniek. Maar Jaël raakte niet in paniek. Maar wist, als de legeraanvoerder sterft, is zijn leger verslagen. En dat dacht de Satan ook. Die dacht ook, als de wegbereider sterft, dan is de gemeente verslagen. Maar wat een vergissing van de mensenmoordenaar vanaf de beginnen. Onze leider Yeshua, de losser, leeft. Hij heeft ons vaste grond onder onze voeten gegeven. Hij liep over het water en gaat ook met ons de zee op. De zee door en is de loodsman die ons wijst en loodst naar de grote haven. Nee, ook ons is geen koude reisbrood, maar wel een behouden aankomst. Net zoals Israël in Moshe moest geloven, moeten de discipelen en wij in Yeshua geloven. De profeet, zoals Moshe, maar dan veel groter. Hij is ons geloof meer dan waardig. Hij is de Zoon van God. Hij is het beloofde brood uit de hemel. Hij is de ik ben die beloofd is. Hij zegt het zelf. Ik ben beloofd die zou komen om te verlossen en te bevrijden. Die gezonden is om ons voor te gaan. En wij mogen hem volgen. In geloof met hem meegaan over de levenszee. Bushyalach. Ja, de farao zond hem weg. Maar ook Bushyalach eeuwen later toen de eeuwige zijn zoon zond. Om met hem niet alleen door het water, maar ook uitgehoorzaam onder water te gaan, maar ook met hem over het water te gaan. Het beloofde land tegemoet. Met durf als Nachshon. Met rotsvaste overtuiging als Jaël. Onwankelbaar en standvastig. Ook al staan wij voor een zee. Ook al lopen wij op de richels van de rotsen. Ook al is het duister om ons heen. we mogen volgen. Ja, die duisternis, tot slot. Die duisternis, dat vinden wij vaak lastig. Als wij in duisternis zitten, wat moet je dan ermee? Maar we hebben gehoord en gelezen, de eeuwige kwam in duisternis, dan moest je. Want in de wolk was duisternis, Exodus 14 vers 20. En Yeshua kwam in duisternis naar het schip. Eind van de nacht. Soms heb ik zo gedacht, moet je eerst in het donker zitten om het licht te kunnen ontwaren. Hoor hoe in de Bijbel staat hoe de eeuwige als een kloek zijn kinderen beschermt. Jesaja 31, zoals de hen waakt over haar jongen, zo zal de eeuwige God zijn vleugels spreiden over uw zoon. En zegt Yeshua niet hetzelfde? Hij en de Vader zijn één van zin. Ze hebben dezelfde intentie. Yeshua zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenig, wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild. Als het donker is onder de vleugels, toch zitten de kuikens er veilig. U heeft allemaal wel een beeld van een hen met kuikens, of een eend met kuikens, of misschien een kiebiet of een gruto. Ik heb ze zo voor ogen. Prachtig. Ze zitten in het donker, maar ze zitten veilig. Nog sterker is het met de woorden uit Psalm 17. Behoed mij als de appel van uw oog. Verberg mij in de schaduw van uw vleugels. Hoe bewaart iemand zijn oogappel? Weet je hoe dat doet? Dan ga je het ooglid eroverheen trekken. Of beter, je sluit je ogen af. Zo behoed je je oogappel. Je zou kunnen zeggen, God doet een oogje dicht om zijn oogappels te beschermen. Hij behoedt je voor het kwaad. Hij beschermt je tegen aanvallen. Ja, hij wil niet eens dat je het ziet wat allemaal op je afkomt. Je wordt soms even in het donker gezet. Omdat de eeuwige je zo bewaren wil en je daarna in het licht wordt gezet. Want in uw licht zien wij het licht. Maar denk er maar eens over na als je weer in het donker zit. Als het donker om je heen wordt. Als je geen hand meer voor ogen ziet. Als de zee te hoog wordt en het gebulder oorverdovend. Bedenk dan, je bent nooit alleen. In werkelijkheid wordt je beschermd door Gods ooglid. Hij behoedt je als zijn oogappel. Hij leert mij als zijn pupil door de les van eenzaamheid in duisternis wat vaderlijke zorg betekent. Duisternis die mij bewaart voor het licht. En dat licht is dan het dwaallicht van de engel des lichts. Wat een zegen om zijn oogappel te mogen zijn. We hoeven alleen maar te springen in de genadige armen van de Vader en we hoeven niemand vast te pinnen wat wij geloven. We mogen het gewoon laten zien. Veilig onder de vleugels, zingend in het licht. Yeshua zegt, laat uw hart niet verontrust zijn. Geloof in God en geloof ook in mij. Amen.